voor jou afsluiten.
Dames en heren, de vergadering is geopend. Allemaal hartelijk welkom. Ik hoop dat u allen een goede vakantie heeft gehad. Dat u goed uitgerust bent om deze eerste commissievergadering na de vakantie weer te kunnen benutten. Mededelingen. Ik wil u voorstellen, net als de vorige keer, om 9 uur koffie te gaan drinken. Van 9 tot 10 over 9, omdat dus ook de projectleider Oude Rijksweg erbij is, is dat een belangrijke tijd. Dan drinken wij even een kopje koffie. Niemand daarop tegen, al dus besloten. Dan moet je maar afwachten. De agenda. Wij hebben voor de presentatie de heer Broers en politiek verantwoordelijk is de heer wethouder en ook de projectleider Oude Rijkswerf is daarbij aanwezig. Voor de andere agendapunten heb ik gezien mevrouw Goris is aanwezig en ook de burgemeester als portefeuillehouder zal daarbij zijn als politiek verantwoordelijke. Dat was dus mijn opmerking naar aanleiding van de agenda. En dan heeft iemand anders al wat over de agenda en heeft mevrouw Bierstekker bij deze het woord.
Ja, ten aanzien van de vaststelling van de agenda, daar staan een aantal zaken op die naar mijn mening vooral thuis horen bij de commissie maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat niet puur om de verordening, maar ook om de impact die het wijzigen van een dergelijke verordening heeft. En dat hoort volgens mij vooral thuis bij maatschappelijke ontwikkeling. Daar zitten, zeg maar, de specialisten op het gebied van WMO en alles wat daarmee te maken had. Dus het verbaasde mij dat ze op deze agenda zaten stonden. Maar ik wilde vragen of ze niet naar die agenda, of tenminste naar die commissie kunnen. Ja.
Oké, u doet dus een voorstel om de, dat betreft zowel punt 5, 6 als 7, om die te, naar een andere commissie te gaan. Ja, het betreft verordeningen, ja? Nee, even dan, ik probeer even samen te vatten het voorstel van mevrouw Biersteker en dan mag u er zo meteen op schieten.
Misschien een toelichting geven van de agenda.
Ja.
Voorzitter, op zich is het logisch inderdaad wat mevrouw Biersteker zegt, maar dan zou het alleen gaan om punt 6, om de verordening bezwaarschriften WWB, maar omdat die denk ik door een heleboel mensen tegelijk behandeld kan worden met 5. Kan die wat ons betreft ook hier blijven staan. Neemt niet weg dat in de commissie Welzijn die hele evaluatie nog plaats moet vinden van de WWB.
Oké. Okay. Dat is een andere subpieter. Maar de woorden die u naar voren gebracht hebben dus ook zo in de agendacommissie naar voren gebracht. Dus wat dat betreft ook nog meer mensen een opmerking naar aanleiding van het ordevoorstel van mevrouw Biersteker. Meneer Visser.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan mij compleet vinden in de woorden van het CDA.
Oké. Okay. Anderen nog? Moeten wij het ordevoorstel nog in stemming brengen? Wil u nog een stemming brengen, mevrouw Biersteker? Oké. Okay. We handhaven dus de agenda. Dus bij deze is de agenda vastgesteld. We komen bij agenda punt 4. En de mensen die daar zitten bij, dicht bij het beeld, meneer Van der Vaart en mevrouw Bruin, even kijken om het hoekje, zou ik willen vragen, kom even aan die kant zitten, want dan kunt u het beter zien.
Kunt u het wel zien? Ja, die paal is wel heel
sterk. Maar u moet zelf weten als u het hoort. Oké. Okay.
Dat lukt je niet.
We zitten bij de presentatie van de Tall Ship Races. We hebben daar een presentator voor. We gaan niet zingen vanavond, heb ik al van tevoren gezegd. Dat is de vorige keer. Doen we dit niet. Het woord is aan meneer Haasma.
Dank u wel, voorzitter. Ik begreep dat de voorzitter niet goed bestemd was, dus we hebben het zingen maar afgelast. Maar dat kunnen we van een week toch wel doen, want het wordt één groot feest. Laat ik daarmee beginnen. Wij zijn inmiddels al 2 dagen operationeel. We hebben gisteren in de marineclub hebben we met eigenlijk alle belangrijkste organisatoren van de Tallship-organisatie, van de marine, van Willemsoord, Kaaphelder en andere partijen hebben de eerste briefingen gehad. En ik moet zeggen, het is een gigantisch enthousiaste club mensen die daar gisteren aanwezig was. En we hebben nu gezegd, we gaan alle probleempjes die we nu krijgen gaan we oplossen. We hebben al een paar gehad, maar daar zal ik zo meteen in mijn gestructureerde verhalen wel even op terugkomen. En dat is dat gewoon de schepen veel vroeger binnenkomen. En er zijn ook een aantal schepen die of lek zijn of gesleept zijn. En dat redden we ook allemaal. We voorkomen in ieder geval dat ze zinken. En dat de bemanning ook op een goede manier nu verzorgd wordt. Ondanks dat een aantal faciliteiten nog moeten komen. Om even een sfeerplaatje te geven. Dit was Bergen op 10 augustus. Dan heeft hij een beetje een indruk. Als het Tallship daar liggen met het publiek. En dit was de stand van zaken gisterochtend bij de marineclub. Het nadert de finish voor de reden van een helder. Dat ligt ongeveer 80 mijl voor de reden van een helder, waar de eerste schepen gisteren ook al daadwerkelijk binnengekomen zijn. Een van de tallships ligt nu voor de Zeedoksluis, vanavond de Morgenster. Dus die wordt zometeen geschud en die komt ook in het natte dok. Het programma. Even in een nutshell. Vanaf woensdag worden eigenlijk dan de laatste tallships aan kaden gelegd. En de faciliteiten voor de bemanning die zijn al sinds gisteren. Want het zou de bedoeling zijn om dat woensdag te doen. Sinds vanochtend, moet ik zeggen, zijn die geopend. Het internetcafé, de krulbemanning en alle activiteiten meer. Omdat schepen domweg sneller binnenkomen. Dus wij spelen nu in op de situatie van wat er is gaan we redden. En dat gaan we goed proberen te verzorgen. Het eerste formele moment is een receptie voor het varend erfgoed op de Schorpioen. En zo lopen de officiële plichtpleging ook door de receptie voor de VIP's in het Kim. En dat is voor de officiële opening voor de crewparty of voor het captain's dinner en ook voor de prize giving. Ja, het is bijna allemaal Engels wat daar gebeurt in sailtermen. Zal er ook plaatsvinden. Vervolgens krijg je dan de officiële opening van de tallships om van 7 uur tot 7:45. Vervolgens captain's dinner en daarna een spectaculair openingsact. Wij hopen dat de weersomstandigheden het toelaten om inderdaad ook het trapeze-act door te kunnen laten gaan. Het is afhankelijk van de windkracht die er voert. En voor woensdag is er toch iets beloofd. Dus dat houden we nog even in spanning. Maar anders hebben we een keurig alternatieve act bedacht. En vervolgens zijn vanaf het begin van de middag alle activiteiten op alle publieksevenementen zijn operationeel. En daar kan iedereen van genieten.
Worden er woensdag nog wel schepen binnen?
Nou, het gaat nu zo snel en niet alles kan gedokt worden, want je kunt ongeveer 17 schepen dokken in een paar uur. Dus het gefaseerd. En een van de praktische problemen was vanochtend ook dat de Rijkshavenmeester wat problemen had, want je moest de mijnendienst nog vrijmaken van schepen om de tallships. Dus er lagen gisteravond al een aantal schepen, ook tallships voor de reden van Den Helder. Die hebben daar ook
meneer Bellinga, mag ik u voorstellen om die Haasmeester met tol af te laten maken? Daarna krijgt u volop gelegenheid van mij om vragen te stellen.
Er is nu heel veel leuring, maar we hopen dat er nog een paar binnenkomen. Het programma donderdag spreekt voor zich, dat heeft u ook overal kunnen vinden op internet, in de folders en dergelijke die verspreid zijn. En in de kranten, bijlagen van Noord-Hollands Dagblad vorige week en in de verschillende bladen waarvan de week ook programma's staan. Nou, vrijdag, daar staat ook de activiteiten voor de bemanningen. Ook dat loopt de hele dag door. De drakenbootrace die wordt ook heel spectaculair, heb ik begrepen. Veel aanmeldingen ervoor. En zo loopt het door naar publieksevenementen, evenemententerrein. En alle activiteiten die wij ons ook voorgenomen hebben om te gaan organiseren. En dat geldt voor de zaterdag ook, maar dan gaat er al vrij vroeg, zullen de schepen geschud worden in de Zeedoksluis, voor zover ze niet in de mijnenhaven liggen, mijnvergershaven liggen. En die worden vervolgens op de reden van een helder neergelegd om de parade of sail op een goede manier ook te kunnen afnemen op het fragat van de marine. Waar ook VIP's uitgenodigd zijn. Nog even het evenemententerrein waar het om gaat. Dit gedeelte, het paasgedeelte, hier vinden alle activiteiten plaats voor het publiek. Dan hebben we nog een plaatje. De dijk op de zaterdag en voor de parade of sail. En vervolgens is dit ook het kaartmateriaal wat gemaakt is. Er zit een coördinatenkaart bij voor iedereen die vrijwillig en operationeel werkt in die week. De grid die zit hier nog niet op, maar dat maakt het kaartje wat leesbaarder. En hier zie je dat de belangrijkste podia staan. Die zijn in rood aangegeven, waar de grote publieksevenementen plaatsvinden. Dat zijn 3 podia op de onderzeedienstkade, het trein van Willemsoord en bij de mijnendienst. En vervolgens zijn daar ook de braderieën. Er zijn meer dan 200 partijen die ook acte de persoons geven met allerlei activiteiten, kraampjes en kermisactiviteiten zijn er. En er zijn uiteraard heel veel activiteiten op de 3 podia. Dit is nu nog de plek die vanochtend opgeschoond moest worden, omdat hier de grote A-klasse schepen komen. Echte grote jongens komen hier te liggen, zoals de Zeedorf en dat soort schepen meer. En hier zien we het evenemententerrein waar we het hele logistieke verhaal op een goede manier moeten afleveren. Dus het opvangen van alle bezoekers, het opvangen van de schepen, de bemanningen en alle faciliteiten die ermee samenhangen. Van de elektriciteit, de stroomvoorzieningen met extra generatoren voor de mensen die de stands bemannen. De waterdruk die niet voldoende is op Willemsoord, waardoor er extra water is geregeld om alle horecavoorzieningen, maar ook alle douches en dergelijke meer op een goede manier te voorzien. Dat geldt overigens ook voor de onderzeedienstkade en ook voor het marineterrein. Nou, dit is nu nog een plaatje op de flaneerkade. Het is nu nog maagdelijk en het begint nu wel aardig te vullen. Ik weet niet of u er vandaag nog langs gereden bent, maar het begint aardig te vullen op dit moment. En dat geldt hier ook voor. Maar ook hier betreft dat al die terreinen die zijn opgeschoopt, ook hier bij Multimetaal, dit terrein, dat schip ligt er al enige maanden niet meer. Maar er zijn hekken aangebracht, de terreinen zijn opgeschoond, er zijn pontons voor de kade gelegd, omdat die kade heel slecht zijn om daar rechtstreeks schepen op aan te leggen. En dit wordt gewoon een hele gezellige drukte in de komende dagen. Nou, de Westgracht, die ligt nu, er liggen nu twee rijen schepen op dit moment op de Westgrachtkanaal, het werfkanaal, zeg maar, aan het Willemsoordterrein. En die gaat vullen tot drie rijen dik, zullen daar de bootjes neergelegd worden. En hier komt met name het nautisch erfgoed wat hier aangelegd wordt. Marinebedrijf, gebouw Keizer. Hier is de ontvangst van alle VIP's die op uitnodiging zijn van de STI, op uitnodiging van de tolshiporganisatie van de gemeente, waarin de VIP's op het marineterrein geparkeerd kunnen worden, hier ontvangen worden en vervolgens met een veerdienst gebracht worden naar het evenemententerrein. Dat kunnen we zo meteen ook zien. Hier heb je die veerdienst. Dat is een boottransfer van en naar de evenementen vanuit het VIP-terrein. Maar ook vanuit de mijnendienst naar het evenemententerrein is ook een botenpanel om iedereen, alle evenemententerreinen en ook alle activiteiten zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor zowel de bemanning als voor alle bezoekers van het evenement. Alles is te lopen, alleen hier gaat het om dat je op een bepaald moment mensen op het marineterrein, die moeten een heel stuk omlopen, willen ze nou op het evenemententerrein komen. En daarom heeft de organisatie er ook sloepjes op ingeregeld en daar worden de mensen op vervoerd. Nou, de parade of sail is en de demonstraties op de zaterdag vindt hier plaats in dit gebied. En dit betekent ook voor de zaterdag, want de verwachting is toch bij mooi weer, dat we hier zo'n 150.000 bezoekers gaan ontvangen. Dat is maximaal. Wat we daar op een goede manier kunnen faciliteren. En in het hele gebied zullen een aantal caterpunten zijn, een viertal, met daarbij de activiteiten of de toiletgroepen die daarvoor geplaatst worden. En wat aardige activiteiten nog voor het publiek. Het tegen de wind in zeilen, of tegen de wind in zeilen, de technische verhalen, zal daar niet plaatsvinden op de zaterdag, maar de prijswinnaars die zullen wel gehuldigd worden op het Willemsoordterrein op de zaterdagochtend. Dat had ook te maken met veiligheid en de diverse activiteiten die op de dijk plaatsvonden. Nou, hier ziet u in een nutshell de routing voor de organisatie en de vrijwilligers. De geel gegraseerde punten, dat zijn de informatiepunten vanuit de tollship-organisatie. Het crisiscentrum, of het operationeel centrum moet ik zeggen, het OC dat is rood aangegeven, het VIP-centrum is groen aangegeven en het Paarse, daar zit ook voor de organisatie, zullen daar nog een aantal activiteiten vanuit ondernomen worden. Nou, dit is nog even in een nutshell de hele operationele organisatie vanuit de Tollship-organisatie. Het is slecht leesbaar, maar hier zijn dus alle werkgroepen in benoemd die deze week ook verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van de organisatie. En hier vindt ook iedere ochtend in het operationeel centrum de briefing plaats met alle betrokken partijen om de organisatie zo smooth mogelijk te laten verlopen. En dat is ook in de organisatie van de sectieposten, dat waren de gele stipjes net op die een van de vorige kaarten, waarin helder is, maar dat vond ik gisteren ook wel, het wordt een hele militaire operatie eigenlijk. Ik ben wel onder de indruk geraakt van alle know-how en kennis die aanwezig is op het operationele gebied en waar ook heel veel marinedeskundigheid in verwerkt is. Het is een zeer ervaren club, is me opgevallen. Nou, hier krijgen we de lichtplaatsen voor de schepen en de entree naar het natte dok. Het presscentrum en het OPS-centrum van STI. Dat is in dat gebouw ook de receptie naast het KIM is erin verwerkt voor de STI. De openingsact op het grote podium op het Willemsoordterrein. En het captain's dinner in de kathedraal die gehouden wordt op de woensdagavond na de opening. Nou, dan hebben we voor de bemanning, die zitten meer op het marineterrein rondom het marinemuseum. Met een crewcafé, internetcafé. En de crew-events vinden plaats op verschillende plekken in het, op het terrein, maar ook buiten het terrein. Dus er zullen ook groepen van de bemanning, en met name van de Trinezen, die zullen bijvoorbeeld gaan zwemmen. Die worden met bussen naar de zwemlocaties afgevoerd. Dus eigenlijk door heel Den Helder heen zie je dat er heel veel activiteiten voor de bemanning plaatsvinden in de loop der dagen. De sportactiviteiten ook voor de bemanning. En verder de crewparty, die was net al aangegeven. En de prize giving is rond de opening ook op het grote podium. En een aantal museums die nu al druk bezocht worden vandaag met het miezige weer. Door heel veel bezoekers die nieuwsgierig zijn op wat gaat er nu allemaal op dat terrein gebeuren. We hebben nog wat aandachtspunten te doen. Dat is een hele trits. De schepen komen versneld binnen, ik heb het net al genoemd. Dus die moeten ingeklaard worden en die moeten gewoon op de goede plek komen te liggen. En zeker als schepen in een andere volgorde binnenkomen, is dat een beetje schipperen op de terreinen. Dat is ook letterlijk gisteren gebeurd. De inrichting van de terreinen, de planning was dat woensdagochtend de inrichting van de terreinen operationeel waren. Dit moeten we nu weer versneld gaan doen. Dus ook vanaf vanochtend, gisteren zijn ze al gestart met de inrichting van de terreinen, zaterdag en gisteren. En dat loopt vandaag door tot vannacht laat, voor zover er goede lichtvoorzieningen zijn. En dat gaat morgen vroeg ook door, dus we proberen morgen ook tegen het eind van de dag zoveel mogelijk alles operationeel te hebben. Dus dat hebben we eigenlijk al een dag vervroegd nu operationeel gemaakt. Het VIP-centrum en dergelijke, die heb ik net al genoemd, die zijn ingericht. Aandachtspunt is, dat is van het, vandaag en morgen zijn de programma's gestart vanochtend vanaf 700 uur voor alle vrijwilligers en het personeel van STI. Dat zijn ook heel veel vrijwilligers. Dat is gestart vanmiddag ook met een bijeenkomst van ongeveer een kleine 500 vrijwilligers die gebriefd worden, waar taken verdeeld worden, die geaccrediteerd worden en verder ook aanwijzingen krijgen en voorzien worden van instructies om deze hele week tot een geweldig succes te maken. Dat geldt ook voor de bezetting van het OCS, waar ook het STI in vertegenwoordigd zit. En ik noemde al even die openstelling van het Google Internetcafé. Dat is vanmorgen al verplaatst. Dat zou pas morgen gaan gebeuren. Dat is vanochtend al operationeel gedaan. En ook het perscentrum en het operationeel centrum die zijn vanochtend ook ingericht. Ook een dag eerder dan dag gepland. En vervolgens is natuurlijk ook een aandachtspunt. We zullen nu al rekening moeten gaan houden. En dan loop ik al een beetje op het feest vooruit. Maar we moeten ook gaan opruimen. Dus daar moet je ook heldere afspraken over maken. Want zaterdagavond is iedereen moe. Zondag hebben we ook nog een feestje die we voor een deel nog faciliteren, maar niet vanuit de sale-organisatie. Het Grand Fondo wielertour gebeuren. Dus we zullen wat dat betreft ook op een goede manier met de vrijwilligers samen zoveel mogelijk van de treinonderdeel die we niet nodig hebben voor de zondag ook zaterdag ook proberen op te ruimen. En zaterdag is om 8 uur een heel groot vrijwilligersfeest. En ook de gemeente, met name de wethouder en de burgemeester, zullen de vrijwilligers ook hartelijk bedanken voor die inzet die ze de afgelopen week gepleegd hebben. Want het is echt ongelooflijk als je ziet hoeveel tijd de mensen tot nu toe al gestoken hebben in de hele organisatie van dit verhaal. Petje af. En we hebben gezegd, de ingrediënten voor een succesvol evenement, dat is maximale flexibiliteit, dat blijkt ook wel. Want alle mooie draaiboeken te spijt, je zult nu gewoon moeten gaan inspelen op de situatie, dat schepen sneller binnenkomen, dat een aantal voorzieningen nog niet zijn. De bereidheid om er ook iets moois van te maken met elkaar. We hebben elkaar gisteren in de Club van 25 man letterlijk een paar keer schouderklopjes gegeven van, we gaan er nu voor. De sfeer was hartstikke goed. Klaarstaan voor elkaar, niet zeuren, maar gewoon oppakken op een bepaald moment als er iets misdraait te gaan en proberen dat op te lossen. En geniet er zelf ook van dat feest. Want iedereen heeft het wel heel erg druk, maar ga er ook van genieten, want er gebeuren zoveel leuke dingen. Maar ook humor en plezier. Dat is denk ik een van de belangrijkste ingrediënten voor een succesvol gebeuren. Nog even de transferia. Er is ook enige discussie over geweest. Uiteindelijk heeft de gemeente zelf de organisatie van de transferia opgenomen. Dan hebben we met name op de autotransferia op het Kooipunt, helemaal onderin. Dat is een groot transferium. Ik laat zo meteen wel iets zien over de aantallen. Vervolgens hebben we nog een uitwijkmogelijkheid bij het vliegkamp. Dus we vullen eerst de grote rode vlek onderin op. En vervolgens gaan we met de auto's rond het vliegkamp, waar ook de nodige plekken zijn. En we hebben ook transferie op de nieuwe haven voor een aantal duizend auto's. Dat is op het defensieterrein. De hele week kunnen de VIP's daar terecht. Maar op de zaterdag kunnen ook de niet-VIP's terecht op dat terrein. Omdat we dan heel erg veel bezoekers gaan verwachten. Mag ik het volgende plaatje helpen? Nou, hier nog even, hoeveel plaatsen hebben we het dan over? Het kooipunt en de luchthaven hebben ruim 5000 beveiligde plekken voor de auto's. En we hebben nog een kleine reservelocatie om uit te kunnen wijken op het moment dat dat volloopt. Op de nieuwe haven hebben we voor de zaterdag zo'n 3000 parkeerplaatsen voor auto's en ook nog een aantal reserveplekken. Uitgangspunt is dat de transferia zoals die nu opgezet zijn, kostendekkend geëxporteerd gaan worden. Wij vragen voor iedere auto die daar komt, vragen we 10 euro. Ongeacht het aantal mensen wat in de auto zit. En dan krijgen ze een informatiepakketje van STI. Ze krijgen een bewaakte parkeerplaats. Ze worden met de bus vervoerd naar het evenemententerrein. En ze worden met de bus vanaf het evenemententerrein ook weer naar het Transferium teruggebracht. En dat start 's ochtends om 9 uur en dat eindigt 's avonds om 1100 uur. Gedurende de 4 dagen van het evenement. Daar zijn afspraken over gemaakt met Connection. En uiteraard is daar een keurig besluit van het college over genomen rond de organisatie en de uitvoer van deze activiteit. De vormgeving personele invulling. We hebben een aantal collega's van ons bereid gevonden. Rob Zijlstra en Bart van der Wilk van het ingenieursbureau en Rob Zijlstra van RWO, die de coördinatie, gezamenlijke coördinatie op zich gaan nemen van de autotransferia. We hebben vrijwilligers van de basketbalvereniging bereid gevonden die hand- en spandiensten verenen tijdens de transferia. We hebben een aantal vrijwilligers via de Tolsiep-organisatie bereid gevonden die doen aan het begeleiden van de auto's naar de parkeerplekken. En daarnaast is het dat zowel de Defensie daar een rol speelt, ook diverse particuliere bedrijven op het kooipunt ook hebben aangegeven van jullie mogen een deel van ons terrein gaan gebruiken of jullie kunnen gebruik maken van onze voorziening. Bijvoorbeeld achter paperbins kunnen we een heel terrein ook gebruiken. Nou, dat was eigenlijk binnen 2 minuten geregeld. En dat wil ik ook niet helemaal onverlet laten. Daarnaast is de politie die de verkeersgeleiding doet op het hele kooipunt in en om vanaf de N99, vanaf de N9 naar de Transferia. Dan hebben we op de Weststraat fietstransferium. Daar hebben wij een bedrijf uit Roermond bereid gevonden om de organisatie van dat fietstransferium op de Weststraat voor haar rekening te gaan nemen. En zij verzorgen de complete stalling. En voor 1 euro per fietsstalling heb je een bewaakte fietsstalling. En een stalling kan een hele dag duren of 2 uur. Het is maar hoe lang je weer gebruik van wil maken. En ook daarin is het verhaal kostendekkende exploitatie. De kosten zijn minimaal. En de opbrengsten zullen we wat hoger verwachten. En daar is ook, omdat er risico loopt bij de exploitant in dat verhaal, delen we ook de opbrengsten tussen de twee partijen. Dit voor wat betreft de Transferia, dacht ik. Nou, Malheu, Noorwegen, een van onze collega's van de havendienst, Andrea Smit, is daar van het zomer geweest toen ze daar waren. Ik weet niet of u misschien via internet die foto's heeft gezien, maar dit is ook een beetje een sfeerplaatje van hoe het in Malheu en Noorwegen aangekomen is. En ik vind wel een hele mooie Transferium daar. Het geeft toch een wat desolate indruk. Dat is de foto linksbovenin. En de sfeerplaatjes uiteraard van de tollships. Echt die prachtige schepen die ervoor gemeerd liggen. Mag ik het volgende plaatje? Nou, nog even over de financiën. Want we hadden daar ook Kees Visser vroeg al even van hoe zit het dan met het geld? Ja. Er zijn in begin 2006 is er een 4-4, 2006, ik zie het nu staan, in de vierde voorjaarsnoten, zijn er afspraken gemaakt over het STI-contract. Op basis van het bidboek, wat de gemeente een paar jaar daarvoor was aangegaan met STI en ook contracten ondertekend, om 250.000 euro bij te dragen als subsidie- en sponsorbijdrage voor het binnenhalen van deze tollship race Den Helder 2008. Vervolgens is er op 10-6-2008... is er nog een BW-gesluit genomen om extra middelen ter beschikking te stellen voor het dekken van een aantal activiteiten om de organisatie op een zo goed mogelijke manier ook te kunnen gaan organiseren. En dat betreft het verhaal van marketing, promotie, het nakomen van contractuele verplichtingen en tegemoetkoming van de vrijwilligers, omdat er heel veel vrijwilligers mee gaan doen. Ik heb het al even genoemd, het aantal van zo'n 500... rond de tollship-organisatie, dat ook de gemeente heeft gezegd, nou, wij zijn gast hier en wij vinden ook
dat wij die vrijwilligers op een goede manier moeten belonen. Dat is ook bedoeld voor een advertentie naar alle vrijwilligers die gaat verschijnen, maar dat is ook bedoeld voor het vrijwilligersfeest wat op de zaterdagavond om 2000 uur gaat plaatsvinden. En uiteraard is in dat budget ook, zijn er nog middelen vrijgemaakt voor andere activiteiten die nog steeds op de lat stonden van de gemeenteraad. Maar u kent die besluitvorming beter dan ik. Ik herinner u dat nog even aan. En uiteraard hebben wij afgesproken dat wij alle inspanningen getroosten door een goede financiële controle om binnen de begrotingen blijven zoals die hier afgesproken hebben. Maar dat geldt ook voor de Tolship-organisatie. Ik heb u een vorige keer ook wel verteld dat we met de penningmeester Nick de Graaf van de Tolship-organisatie en de gemeentelijke financieel controle Frank Ooyevaart heel regelmatig gesprekken zijn tussen twee partijen om te controleren dat we blijven binnen het vastgestelde budget zoals we het hier genoemd hebben van 1,3 miljoen euro. En vorige week is daar nog een gesprek over geweest en toen liep alles nog keurig financieel in de pas. En natuurlijk kan er in het heest van de strijd, als er een probleempje gaat plaatsvinden, moet er op een bepaald moment ook snel een beslissing genomen worden. Maar zoals het er nu uitziet, zie ik geen grote financiële problemen naar voren komen. Maar ik ben nog wat voorzichtig.
Geen overschrijdingen.
Wij hebben tot nu toe geen overschrijdingen. Nee.
Nou, dat moet nog beginnen.
We hebben het redelijk in de klauw. De externe samenwerking, ik heb het al even genoemd met de Tolship-organisatie. Maar ik denk dat de wethouder daar zometeen ook nog iets over zal zeggen. En ook de bedrijven en organisaties binnen en buiten een helder. Dat is gewoon magnifiek zoals het allemaal verloopt. En iedereen loopt steeds meer warm voor het feestje wat gaat komen. En het schiet nu heel erg snel op. Wie wat over uitnodigingen was ook in de discussie. Daar hebben we van gezegd van, ja, voor een deel, wie nodigt nu uit? De STI, die is contractpartner, die is ook gastheer. En die doet het prijsgeven. Die heeft een aantal formele activiteiten waar zij leading zijn in het uitnodigen van de partijen. Dat geldt eigenlijk ook voor de gemeente. Nou, u heeft nog een uitnodiging van de burgemeester gehad namens het college om ook bij de parade of sale aanwezig te kunnen zijn. Alleen, je merkt wel, en dat gaat ook bij de openingsactiviteiten, dat er een hele beperkte capaciteit is waar heel veel mensen gewoon kwaliteiten qua uitgenodigd moeten worden. En dat bepaalt ook het hele uitnodigingsbeleid. En nog even naar de aard van het programma. Alle activiteiten zijn vrijelijk toegankelijk en ook gratis toegankelijk voor iedereen die daar gebruik van wenst te maken. Behoudens een aantal commerciële activiteiten zoals rondvluchten met helikopters en rondvaartboten en andere partijen meer. Want ook de commercie heeft natuurlijk dit evenement wel ontdekt. Wij zijn er klaar voor. We hebben morgen vroeg de afrondende, misschien ook wel schouderkloppende projectgroep van de gemeente zelf om 9:00. Daar ronden we het mee af. En dan wil ik daar ook iedereen complimenteren met zijn inzet om en haar inzet om dit tot een geweldig goed feest te maken. De TSR-organisatie hebben gisteren ook gezegd, wij zijn er klaar voor en we gaan ervoor. Kortom, we zijn er allemaal klaar voor. En u bent allemaal van harte welkom. En ga nu al kijken, want er gebeurt al heel veel. Dank u wel.
Dank u, heer Haasma, voor deze enthousiaste uitleg. Naast ons zien we de politiek verantwoordelijke wethouder Hinkens. Ik heb al gehoord dat hij ook nog wat toe te voegen heeft. En daarna wou ik een vraag rondje doen. Het woord is aan de heer Hinkens.
Ja, voorzitter. Na deze enthousiaste uiteenzetting, zoals u zelf al zegt, valt er voor mij weinig toe te voegen. Het enige is natuurlijk dat het duidelijk mogen zijn dat we spreken over een mega-operatie die ons in feite een aantal jaren geleden overkomen is. Maar we zijn er gewoon met elkaar voor gegaan. En we hebben gezorgd dat het resultaat is zoals het nu allemaal is voorbereid. Toch met voor een groot gedeelte met een soort militaire precisie, zoals al eerder is geschetst. Petje af, groot compliment aan alle mensen die betrokken zijn. Dat geldt ook voor onze mensen, de heer Haasma en Boers vanuit de interne organisatie, maar ook tal van andere ambtenaren die erbij betrokken zijn. Geldt ook voor het stichtingbestuur. En alle vrijwilligers, want nou ja, het is gewoon geweldig hoeveel mensen hun medewerking eraan geven. Ik heb het de afgelopen vakantieperiode wekelijks gevolgd. En niet alleen gevolgd, maar ook wekelijks werkoverleg gehad om de zaak ook goed te volgen en te begeleiden. En het resultaat is ook dat het tot nu toe tot een goed startmoment gaat komen. Het is ook een visitekaartje voor de stad. Het is ook heel fijn dat heel veel mensen vanuit het bedrijfsleven dit visitekaartje oppakken en het ook als hun visitekaartje zien om hun gasten uit te nodigen om dit feest met elkaar mee te vieren. Hiermee kunnen we, denk ik, Den Helder uitstekend op de kaart zetten. En ja, dit wilde ik toch eventjes onderstrepen, benadrukken vanuit mijn verantwoordelijkheid. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. De heer Bellinga zit te popelen van ongeduld om zijn vraag af te vuren. U heeft als eerste het woord. Ik wil gewoon een rondje maken. Meneer Bellinga. Meneer Van hartstikke goed. Meneer Smits.
Ja, meneer de voorzitter. Ik vind het een heel mooi plan. Ik vind het keurig. We staan er allemaal achter. Maar ik heb toch twee vragen. En dat gaat voor mij hoofdzakelijk over de commercie. Als ik het goed gerind heb, is er gezegd, de Helderse ondernemer moet er ook bij betrokken worden. Maar als ik dan hoor, en ik noem gewoon cijfers, als je dus voor 3 barren 50.000 euro neer moet gaan leggen om daar draaiende te maken, terwijl daar een hele kleine ondernemer zit. Het zwaantje, man en paard, die daar met een heel klein terrasje zit en aangevraagd heeft dus om zijn terras een klein beetje te mogen vergroten. En je moet daar 2.000 euro voor neerleggen. En er zijn dus diverse ondernemers die er helemaal niet heen gaan, want er zijn prijzen gevraagd, dan mag je verschrikken. Dus onder andere de palingboer, die komt nu bij ons op het evenemententerrein staan. Dan wil ik daar toch wel eens graag een klein antwoord over hebben, hoe dit in elkaar steekt.
Helder. Meneer Prins, nog een vraag?
Ja, ik heb één vraag.
Wilt u gebruik maken van uw microfoontje?
Ik vraag me af hoe u dat transfer in gaat gaat runnen, want ik kan me voorstellen dat mensen met de auto naar Den Helder komen en zoals mensen al zijn, die rijden net zo lang door totdat ze stilgehouden worden en die absoluut niet verder kunnen. Heeft u daarin voorzien? Want iedereen die doorrijdt en zegt ik ben op weg naar familie in Den Helder is natuurlijk niet uit te dagen.
Okay. Mevrouw Post.
Kort vraagje, tot hoe laat blijven de bussen rijden?
Dat was hem. Meneer Visser.
Ja, één kort vraagje. Wat kost een biertje?
Moet u een antwoord kunnen? Oké. Okay. Meneer De Bruin of mevrouw Turenhout?
Ja, twee opmerkingen. In de eerste plaats de marketing. We hebben toch de indruk, tenminste de geluiden die we horen dan, dat buiten de regio toch wat minder bekendheid is aan deze Talships races. Een tweede opmerking is, er zijn veel parkeerborden zijn er geplaatst. Ja, en dat nodigt uit voor een aantal lieden om de parkeerroute te volgen. Zonder overigens de krant erbij. Maar bij de brug over de Kooibrug, dan schijnt het toch problemen op te leveren met het aangeven van het parkeren. Ook de verwijzing naar het transferium. We vragen daar alleen aandacht voor.
Ik wil mevrouw Biersteken. Meneer Baastra.
Ik heb het met genoegen gezien, het plan. Het ziet er heel goed uit en heel veel succes voor de komende dagen.
Oké. Meneer Cassander of meneer Reinten?
Ja, compliment aan de organisatie. Ik ben zelf van plan het gewoon gezellig te ondergaan, het feest. Dus dat lijkt me het beste. Dank u wel.
Oké. Wie van de heren? Technische vragen misschien wel voor, dus...
Ja, kijk even van Helders ondernemers.
Maar ik denk de meer politiek gevolgen vragen die gaan naar de portefeuillehouder toe.
Nou, voorzitter, ik wil even de aftrap maken. Ik denk dat als het gaat om de commercie, heeft de stichting gebruik gemaakt van een goed bekendstaand evenementenbureau, zoals dat zo mooi heet. En die hebben daar hun tarieven voor en die hebben daar voor hun beleid. En daar moeten we het, laten we zeggen, aan hun wijsheid ook overlaten hoe dat allemaal berekend wordt. Ik heb wel eens begrepen dat bij sommige evenementen daarna een megabedrag binnenkomt, zodat dan horeca mensen ook weer een week op vakantie kunnen gaan. Dus dat zijn hele aparte geluiden waar ik verder niet op in wil gaan, want dat laat ik graag aan de deskundigheid van deze bureaus over. En verder, als ik kijk naar de vraag van de heer Prins rond Transferia. Ja, je hebt natuurlijk mensen die denken, ja, ik wil voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, die rijden door. Die lopen vast. Dat wordt, als je niet uitkijkt, wordt het chaos. Ze lopen vast. En ze zullen waarschijnlijk weer terugkeren richting Transferia. Om dan alsnog hun auto neer te zetten. Dat hou je niet tegen. Maar we proberen zoveel mogelijk de mensen dus te kanaliseren richting die Transferia. En we hopen dat ze daar dan ook spontaan gebruik van maken. En dat is dan ook voor een deel een antwoord in de richting van de heer Bruin. Verder de bekendheid. Ja, dat is altijd moeilijk meetbaar. In mijn privéomgeving heb ik ook vanuit mijn verleden in het Beverwijkse gemeten, tenminste spontaan gemeten, mensen reageerden heel spontaan op datgene wat hier gebeurde. Ook werd even gezegd, mensen die op vakantie waren in Noorwegen, werden daar alweer geattendeerd op het feit dat de tolstipraces hier zijn. Het is naar de landelijke media doorgesluist. Het heeft ook al landelijke aandacht gekregen, met name de Telegraaf. Dus ja, je moet altijd maar even afwachten hoe al die elementen een rol spelen in...
Maar ook de tv?
TV wordt er ook bij betrokken, die is er ook bij betrokken al. En ook TV Noord-Holland, die heeft er al aandacht aan besteed en die gaat er alsnog weer aandacht aan besteden. Tot de laatste bussen, dat moet ik eventjes, dan kijk ik even naar de heer...
1100 uur, maar het hangt een beetje af van wanneer de brug van het defensieterrein dicht gaat. En dat is ook, dat was eerder Gelf, hè? Ja, die zou de dagdienst, die draait van sport 9 tot s'avonds 7 uur. Echt een hele grote speler, dat de inbreng van connecties geweest, met ervaring met van hoe de spreiding over die transferia gaat. Wanneer komen mensen aan, wanneer gaan mensen terug naar evenement. En vanaf en zaterdag loopt het vanaf 10 tot 8 uur s'avonds. Dan is de binnentrein gevuld, dan heb je een stem transferium nodig. En daarna gaat er een avonddienst en die blijft zeg maar vegen tot 11 uur s'avonds. Uiterlijk 11 uur s'avonds. Dat is ja, in het ergste gegeven moment zo'n wat er gebeurt.
Bierprijs.
Het kosten van het biertje, dat moet de heer Visser schuldig blijven. Ik zou zeggen, kom van de week langs en dan drinken we er één. En dan wil ik het wel afrekenen, maar dan weet ik het. Ik weet het nu niet.
Ik moet wel vragen hoeveel zakgeld ik meekrijg natuurlijk.
Nou, ik zal het u nog even mailen dan. Ik durf het niet te zeggen.
Meneer de voorzitter, ik zal er gauw even een...
Meneer Smits.
Ik zal er even gauw een antwoord op geven wat de prijs van het biertje wordt. Want ik heb zelf namelijk... met de drie kasteleins in het overleg gezeten, dus om eventueel daar te mogen komen staan. En toen begonnen wij met een prijs en toen zei dus de vertegenwoordiger van... hij zei, je moet eerst iets met 50.000 euro komen, dan gaan we verder praten. Maar om dat even los, maar hun rekenen zo. Ze zeggen, er komt 3.000 man, keer 2 euro, dus er komt 6.000 euro binnen. Dus dan weet je wat je biertje kost.
Dat was de inbreng van de bierdeskundige... Ik neem aan dat alle vragen tot tevredenheid zijn beantwoord. Dank aan de heer Haasma voor zijn heldere uitleg. De heer Broers.
Graag gedaan.
Ik ga naar agendapunt 5. Daarvoor hebben we deskundigen. Ik heb begrepen mevrouw Goor is de opsteller van het stuk ook. Gaat u weg, meneer Visser? We hebben toestemming van de voorzitter nu. Punt 5, beste collega's. Het opheffen van de commissie bezwaarschriften. Is mogelijk mevrouw Goris nog even een korte uitleg kan geven?
Ja, heel veel succes.
Een stuk voor zich spreekt. Wij denken dat het stuk voor zich spreekt.
De deskundigen denken dat het stuk voor zich spreekt. Het is een helder stuk. Het gaat ook om de bevoegdheden van de raad als ze een beslissing op het bezwaar moeten nemen. Dus dat is lekker duaal. Wie mag ik het woord geven? Moet ik even een rondje maken? Meneer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben daar in de fractie betrekkelijk uitvoerig over gesproken. En eigenlijk unaniem zijn we van mening dat we deze commissie eigenlijk willen handhaven gewoon. Het lijkt ons een groot goed voor de burgers om een objectieve instantie te hebben. Het voorstel is dat dan, als dat afgeschaft wordt, dat het een ambtelijke hoor en wederhoor gaat worden. Dan krijg je toch het verhaal van de slager die zijn eigen vlees keurt. We vinden het feit van een objectieve situatie, zoals het in het hele land eigenlijk gebruikelijk is, vinden wij eigenlijk erg sterk en erg goed. Dus we hebben er eigenlijk niet zoveel zin in. Daar komt het op neer. Dus,
Dank u wel. Dat was helder. Meneer Baastra.
Ja, ik kan het niet helderder verwoorden. Dus wij sluiten ons helemaal mee aan.
Prima. Mevrouw Biersteker.
Wat mij betreft woorden van gelijke strekking. Geen enkele behoefte tot opheffing.
Keurig. Mevrouw Turrenhout.
Ja, ik geloof dat ik iets meer woorden nodig heb. Er wordt gesproken in dit stuk over een aantal voordelen. Ik moet u zeggen dat we eigenlijk maar één concreet voordeel gevonden hebben in het stuk. En dat is de kortere looptijd. Maar wat ons betreft weegt die kortere looptijd niet op tegen het grote nadeel van het ambtelijk horend. Namelijk de niet onafhankelijke status van een ambtenaar. En die commissie voor beroep en bezwaar, dat is een onafhankelijke commissie. En voor de mensen daarom zeer laagdrempelig. En dat geldt dan vooral voor mensen. Maar dat is eigenlijk al het volgende agendapunt 6. Mensen die te maken hebben met bezwaarschriften van de WWB. Het blijkt ook dat namelijk mensen zo vaak tegen situaties aanlopen, waardoor men op een gegeven moment soms zelfs begrijpelijk agressief kunnen worden. En die mensen, dan heeft een ambtenaar daar logischerwijs problemen mee door de hele situatie, door de impact. En dan blijkt dat deze mensen gehoord worden door de commissie beroep en bezwaar. En dan juist door die onafhankelijke status van die commissie, die mensen die achter die tafel zitten hebben daar verder helemaal niets mee te maken. Daardoor worden die mensen ook rustig en kunnen ze hun verhaal ook gewoon vertellen. Ik vind dat een bijkomend iets wat gewoon ongelooflijk belangrijk is. En ik had het net over dat enige concrete voordeel, die kortere looptijd. Nou, ik kan u zeggen, de commissie beroep en bezwaar, die zou ook best een keer extra kunnen vergaderen. Maar wat blijkt nu? In het verleden is natuurlijk die proef gedaan omdat er een hele grote wachtlijst was. Toen is gebleken inderdaad met het ambtelijk horen dat die wachtlijst liep. En die ging op een gegeven moment terug. Maar als we nu kijken, dan is de wachtlijst helemaal niet afgenomen. En hoe komt dat? Dat komt niet inderdaad dus blijkbaar omdat er ambtelijk gehoord wordt. Nee, er is een wachtlijst omdat men, en dat is ook zo bij de commissie beroep en bezwaar. De commissie beroep en bezwaar die wil wel vergaderen, maar er zijn vaak stukken niet aanwezig omdat ze gewoon nog niet klaar zijn vanuit de ambtenarij hier op het stadhuis. Dus het is wachten op de stukken. Dus een kortere looptijd hoeft ook helemaal niet per definitie te betekenen met ambtelijk horen is er een kortere looptijd. Die kan ook bij de commissie beroep en bezwaar als de stukken maar op tijd geleverd worden. Dan is er natuurlijk ook nog, en het is toch ook wel belangrijk in tijden als deze in Den Helder, dat is het kostenaspect. Want ik weet niet precies hoe ik me dat voor moet stellen, maar ik neem toch aan dat er een ambtenaar aangesteld moet worden die alle ins en outs weet. Dat is niet zomaar een ambtenaar die we even uit de afdeling plukken, terwijl hij ook nog ander werk heeft. En dat vraagt natuurlijk veel meer geld dan een commissie beroep en bezwaar. En dan heb ik ook nog een vraag aan de portefeuillehouder. In het stuk punt nummer 7, nee. Bij het voorstel om tot intrekking van de klachtenverordening.
Mevrouw Turrenhout, we hebben eerst even punt 5.
Nee, maar daar kom ik als voorbeeld, geef ik het even.
Prima, dat mag.
Ja, nee, ik ben bij punt 5. Bij punt 7 is aan de voorzitter van de klachtencommissie gevraagd wat hij ervan vond. Ik wil vragen aan de portefeuillehouder of er ook advies gevraagd is aan de commissie beroep en bezwaar. Zo ja, waarom hebben wij dat advies niet onder ogen gekregen? Wel, we dat wel hebben gekregen bij de klachtenverordening. We hebben het stuk van de voorzitter wel gekregen. Daar ben ik even heel erg benieuwd naar. Dat was het.
Dank u zeer. Mevrouw Post.
Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij alle voorgaande sprekers. Maar ik had nog wel een concrete vraagje. Er is dus blijkbaar een proef gedaan met ambtelijk horen. Ik ben benieuwd naar, ik neem aan dat dat ook geëvalueerd is. En ik zou graag de evaluatie willen zien inderdaad in verband met de beoordeling inderdaad ook het enige voordeel wat ik heb kunnen ontdekken, de kortere wachttijd. Er wordt gezegd, er is navraag gedaan bij de gemeente Alkmaar en die was positief. Ja, dat vind ik dan logisch, want het ambtelijk horen is inderdaad, vind ik ook een beetje slagerisch eigen vlees gekleurd. Als je dan ook nog aan die slager vraagt, ben je tevreden met de procedure? Ja, dan denk ik allicht dat het antwoord ja is. En dus ik vraag me af, is er ook aan de mensen die beroep en bezwaar maken, gevraagd hoe zij de procedure vonden?
Meneer Prins.
Voorzitter, ik ben blij dat alle voorgaande sprekers het grote goed van de onafhankelijke commissie hebben benadrukt. Dat is vaak het enige waar het in wezen om gaat. De kosten zijn al afgeleid daarvan. Mogen naar mijn smaak ook nooit als argument gebruikt worden om deze onafhankelijkheid te torpederen. Het moet mogelijk zijn om de looptijd van de processen in de commissie bezwaar terug te brengen. Dat is een kwestie van regelen. Wat ik niet gehoord heb is dat als je ambtelijk gaat horen, dat je ook ambtenaren in een onmogelijke positie kunt brengen. En dat is ook ongewenst. Ik hoor net dat er een proef met ambtelijk horen is gedaan. Dat vind ik dan wat triest feitelijk. Want daarmee zijn een heleboel mensen onderworpen aan een regime dat nog niet goedgekeurd was. En als zodanig zou je kunnen stellen dat de mensen die hier aan onderworpen zijn het verhaal verder nog een keer mogen doen, maar dan via de commissie bezwaar. Dus ik ben blij dat iedereen tot nu toe nee zegt en ik hoop dat het zo blijft.
Dank u wel, meneer Briens. Stadspartij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn het ermee eens met de voorgangers. We kunnen in herhaling treden, maar wij houden ook van een objectieve instantie in deze. Dank u wel.
Keurig. Meneer Van der Schals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, evenals alle voorgangers. Ook wij kunnen ons niet vinden in het voorstel. Wat we uitermate belangrijk vinden is A, de onafhankelijkheid. Een mens moet onafhankelijk gehoord kunnen worden. En B, wat er nog eens een keer bij komt, is de extra belasting voor een ambtenaar. En een ambtenaar die je eventueel in een onmogelijke positie zou kunnen brengen. Dit voorlopig.
Dank u zeer. Als ik het samenvat, dan denk ik dat er dus geen voorstanders in de commissie zijn om dit punt positief te adviseren. Waarbij de nadruk dat op het onafhankelijk zijn van de commissies en dergelijke. Er zijn wat vragen gesteld. Maar misschien dat een korte toelichting gegeven kan
worden. Lijkt me goed, voorzitter, voor u afconcludeert dat we eerst even het debat nog voeren.
Nee, kijk, er zijn vragen gesteld, maar ik trek wel de conclusie dat het ook is een rechtvaardig, dat het dus geen applaus is.
Nee, maar dat is mij ook opgevallen.
Oké, dat prima.
Dus daar kunnen we het over eens zijn. Ik wil graag op een paar punten toch ingaan. Het is mij helder dat er bij uw commissie op een aantal vlakken zorgen zijn als dit zo zou worden gerealiseerd. Ik wil er graag een paar dingen toch over zeggen, ook in relatie tot de voordelen die er wel zijn. Want laten we beginnen bij begin. En dat is dat datgene wat u heeft opgemerkt, met name in relatie tot de objectiviteit, is natuurlijk ook een punt dat wij in onze beschouwingen en afwegingen hebben meegenomen. Hoe dat procedureel precies dan zou werken, daar zal mevrouw Goren zo meteen nog even op ingaan. Maar laat ik er in ieder geval dit van zeggen, dat wij indien een andere werkwijze wordt gehanteerd, er natuurlijk als eerste voor zullen zorgen dat degene die het dossier als eerste heeft behandeld ook niet degene is die primair verantwoordelijk is voor de behandeling van bezwaar. Maar dat is logisch. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het ambtelijk horen niet mogelijk is. En dat proef ik een beetje als conclusie bij veel van u. En die gaan we dan toch wat te kort door de bocht. En daarom is het toch goed, denk ik, als we daar nog even op ingaan. Eerst dan nog even de voordelen. Ik hoor van u dat het enige voordeel wat gevonden is in het stuk, dat de doorlooptijd is. Nou, als dat het enige is wat u gezien heeft, dan moeten wij ons aantrekken dat we het niet helemaal helder hebben opgeschreven. Maar ik meen dat er toch nog iets meer in staat. Dat vind ik, ja goed, maar dat ik vind dat flauw in het begin van de discussie om die kwalificatie tegelijk al aan te geven. Ik zou het graag nog even willen toelichten als u het goed vindt. De snelheid is zeker een van de dingen die daar een rol in spelen. Dat is gewoon gebleken dat de doorlooptijd, dus de efficiëntie van dossiers, versneld wordt. Door het ambtelijk horen door dus de grotere betrokkenheid van de organisatie, betekent het ook dat het lerend vermogen van die organisatie, dat die ook toeneemt. Omdat er een directere lijn is, een directere betrokkenheid is. En wij vinden dat lerend vermogen van die organisatie ook van belang. Dus ik hoop dat u dat ook wilt meewegen. Omdat ik denk dat daar we met z'n allen ook beter van worden. De consequentie daarvan is. Je kan het natuurlijk niet alles één op één precies linken. Daar kom ik zo nog even over terug qua onderzoek. Maar dat daardoor er ook een kennisverhoging en een werkwijze ontstaat die ertoe leidt dat er minder reden komt tot bezwaar. En dat vindt u terug in de frase die gaat over het aantal bezwaarschriften dat is ingediend. Ik hoor u vragen of de voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften is gehoord hierover. Dat antwoord is nee, omdat in dit geval dat niet in de verordening staat. In het andere geval stond dat wel. Nou, dus we hebben de regels gevolgd zoals ze er zijn. En ik denk dat reëel is. Maar als u daar een ander idee over heeft, dan hoor ik dat graag in tweede termijn. Ander punt in dat kader, u vraagt mij, zijn de bezwaarden gehoord? Ik weet niet, misschien dat mevrouw Goris daar even op in kan gaan nog, maar ik weet niet precies wat daarin is gebeurd. Maar ik kan me zo voorstellen dat iemand die bezwaard is, op zijn minst dezelfde schijn tegen heeft als de ambtenaar van het behandelende dossier.
En dus als u dat formuleert in de richting van behandelend ambtenaren en zegt dat dat dus niet maatgevend mag zijn, geldt dat hetzelfde natuurlijk voor bezwaarden. En dan moet je terugvallen op de feiten zoals ze voorliggen. En die gaan over de snelheid, die gaan over het lerend vermogen van de organisatie. En die gaan over het afnemen van het aantal bezwaarschriften. Tot slot nog deze, voordat ik met u wil nemen, voorzitter. Mevrouw Goris vraag op een aantal punten nog in te gaan. De verordening, waar, verordeningen waar we het over hebben en de werkwijze waar we het over hebben, is in de tijd in de verordening vastgelegd in uw raad. Daarbij zijn die besluiten die door het college zijn genomen en die besluiten die door de raad zijn genomen, zijn gelijk behandeld. Maar u weet dat een bezwaarde gaat in bezwaar bij de bestuursinstantie die het besluit in eerste aanleg genomen heeft. En dat bestuur is dan ook verantwoordelijk voor de procesgang bij de behandeling van het bezwaar. Dus strikt genomen zouden we ook een onderscheid kunnen maken in bezwaar bij college en bezwaar bij gemeenteraad. Dat zou eens kijken of dat ook een uitkomst van de discussie zou kunnen zijn. Maar ik geef het maar even aan, omdat we natuurlijk ook onze eigen zelfstandige verantwoordelijkheid hebben. Mag ik jou vragen om nog een paar dingen te gaan?
Ja. Aan mevrouw Goris.
Ten aanzien van een evaluatie van mensen die ambtelijk gehoord zijn, die is er niet gehouden. Wel is het zo dat mensen altijd de keuze hebben gehad of ze ambtelijk gehoord wilden worden of voor de commissie. Als mensen aangaven dat ze niet ambtelijk gehoord wilden worden, bleef de mogelijkheid bestaan dat ze evengoed door de commissie werden gehoord. Dus in die zin zijn ze niet tekort gedaan met de proef met het ambtelijk horen. Ten aanzien van het processuele, ten aanzien van dossiers die aangeleverd moeten worden. Het is zo dat op dit moment ook bezwaarschriften die door de commissie worden behandeld niet altijd binnen de termijnen worden afgehandeld. We willen daarvoor nieuwe werkprocessen opstellen, waarbij strikt aan termijnen wordt gehouden wanneer ook bijvoorbeeld de dossiers aangeleverd moeten worden, om daarmee binnen de termijnen te kunnen blijven voor de afhandeling van de bezwaarschriften. Dat is.
Misschien iets vertellen over de behandeling van de bezwaar dat binnenkomt, wie je dan als ambtelijk hoorde neerzet.
Ja, als ambtelijk hoorder, het is inderdaad zoals meneer Hulman ook al zei, de bedoeling dat iemand sowieso door twee mensen gehoord gaat worden als het ambtelijk horen door zou gaan. Dat zijn uiteraard mensen die niet betrokken zijn geweest bij het primaire besluitvormingsproces. De bedoeling is dat één iemand van de vakafdeling en iemand van de concernstaf een jurist gaan horen. Dus onafhankelijke personen. En dat degene die vanuit de afdeling gaat horen, dat die op dat moment het bezwaarschrift overneemt en de beslissing op bezwaar voorbereidt en ook verder gaat naar de rechtbank. Dat is het idee om het ambtelijk horen in te kleden.
Dat was het. Ja. Dank u zeer. De tweede ronde. Meneer Reinten, hebben deze woorden u tot inkeer gebracht?
Nee. Maar ik wil ze wel even langslopen eigenlijk. Het is logisch natuurlijk dat degene die als het ambtelijk hoort geworden, dat de behandelaar zelf niet de uitvoerder geweest is. Dat snap ik wel. Alleen het zijn wel collega's van elkaar natuurlijk die elkaar tegenkomen. En dan gaat toch de een de ander beoordelen. Of dat nou direct leidt, zoals de burgemeester zegt, tot een kennisverhoging, dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat het tot kennisverhoging leidt als de commissie beroep en bezwaarschrift, de onafhankelijke commissie dus, een gefundeerd oordeel uitspreekt. En dat men daar ook goed meedoet als ambtenaar van nou, dat heb ik verkeerd gezien en moet ik het beter doen enzovoort. Dus ik zie de winst daar niet in. Ik zie daar wel problemen in eerder nog, dat je juist onderling in het ambtenarenapparaat daar problemen mee kunt krijgen. Ten aanzien van de doorlooptijd, nou dat is een beetje egaal in beide situaties volgens mij. Het lerend vermogen heb ik behandeld. Ja, dat is eigenlijk wat ik opgepikt heb. En ik herhaal nog even wat ik in eerste termijn zei. Ik vind het een geweldig groot goed dat je zo'n onafhankelijke commissie hebt met een voorzitter van buitengewoon, met een jurist van de gemeente die dat stuurt. En daar kan nog wel iets aan verbeterd worden. John heeft het al nagezocht op internet. In Tilburg wordt het ambtelijke zaakje eerst nog wat gefilterd. Hè. De makkelijke dingen gaan er nog tussenuit. Dat de ambtelijke ondersteuning En dus kijkt wat kunnen we er alvast makkelijk uithalen. En als de mensen ermee akkoord gaan, dat heeft geleid tot 40% minder bezwaarschrift, heeft John uitgebonden. Nou, dat doen we misschien al. Maar ik vind het heerlijk dat er zo'n commissie is, dus ik zou hem toch wel graag willen handhaven. Dank u wel.
Dank u zeer. Meneer Baastra.
Ja, een opmerking van mevrouw Goris over het, beter laten functioneren, zodat er op een gegeven moment een stuk op
tijd... Even uw microfoon voor de handen geven, want hier wordt een bandopname van gemaakt.
In ieder geval, dat de stukken wat eerder op zijn plaats zijn, dus niet te laat, zou sowieso wel een groot goed zijn, omdat je dan ook de versnelling veroorzaakt. Dus ik denk dat het losstaat, dat je eerst je eigen organisatie goed op orde moet hebben voordat je een andere weg ingaat. Dus wij blijven bij ons standpunt en ik hoop alleen dat dus in ieder geval de processen die nu lopen verbeterd gaan worden.
Dank u zeer, mevrouw Biersteker.
Ja, voorzitter. Ik heb daar geen zaken in gehoord die mij op andere gedachten hebben gebracht. Ik vind het wel opmerkelijk dat je kunt wel aankondigen dat je een proef doet, maar de huidige regelgeving was vigerend, dus ik vind dat toch wel een beetje opmerkelijk om dat te gaan doen. En ik denk nog steeds dat de adviezen van de commissie van bezwaar veel minder beladend richting de organisatie zijn als er iets fout gaat dan wanneer de ene collega de andere collega het werk van die collega zou moeten willen beoordelen. Dus ik ben erg blij met de huidige situatie en zie geen reden om dat te veranderen.
Dank u zeer. Mevrouw Turrenhout, neem ik aan.
Ja, voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen op het inderdaad wat ik zei over dat voordeel. Het enige voordeel wat ik zag, het was inderdaad het enige concrete voordeel dat ik zag. Dat betekent namelijk dat het voordeel wat u zei van het lerend vermogen, dat stond inderdaad niet in het stuk. En het voordeel, er werd nog één ander voordeel genoemd en dat was dat de mensen het prettig vonden om juist overdag gehoord te worden. Want dat kon wel bij het horen van ambtenaren en niet. Nou, ik heb eens om me heen gevraagd, want mensen vinden het juist vervelend overdag, maar dan moeten ze vaak van hun werk af en dergelijke. Dus dat was voor ons geen valide voordeel, vandaar dat ik het zo geformuleerd heb. Wat betreft het lerend vermogen ben ik het helemaal met u eens, maar ik denk dat er een heleboel andere manieren zijn voor deze organisatie om te leren. En dat zou juist moeten gaan blijken in het verminderen van het aantal klachten, waardoor ook dat enige voordeel van het ambtelijk horen van de doorlooptijd is sneller. Dat hoeft dan ook niet meer, zelfs dat hoeft dan niet meer te gelden en dan kunnen we het gewoon houden bij de onafhankelijkheid van de commissie. Dus wat dat betreft ben ik ook niet van gedachten veranderd. Dan heb ik alleen nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Ik zag u wel knikken toen ik vroeg of er een advies ingewonnen was.
Ja, en dan,
u heeft geknikt, maar ik heb niet. Waarom hebben wij het advies dan niet daar inzage gegeven?
Nee, maar dat is. Ik heb geantwoord dat dat niet gevraagd is, omdat het niet in deze verordening stond. In het andere geval stond het wel in de verordening. Dus we hebben gewoon de verordening in deze.
Dat is niet gevraagd, zei. Nee. Oké. Okay. Dus nee, straks knikte dat u.
We hebben in beide gevallen de verordening gevolgd en er stonden gewoon twee verschillen in.
U zegt dus inderdaad dat u het niet aan degene van de commissie beroep en bezwaar gevraagd heeft. Oké. Okay. Ja, interessant. Ik denk dat ik het hierbij kan laten.
Okay. Dank u zeer. Mevrouw Post.
Nou, ik heb niks toe te voegen, maar alleen dat wij ook niet van gedachten zijn veranderd. Dus dat we ook tegen dit voorstel zullen stemmen.
Meneer Prins.
Ja, voorzitter, ik wil graag even allerlei aangevoerde argumenten voor behandelen. Het eerste argument dat ik hoorde was dat de efficiëntie van een dossierafhandeling wordt versneld. Naar mijn smaak heeft, of dat nu een commissie van bezwaar is of ambtelijk horen is, heeft met dit aspect niets te maken. Dan wordt er gezegd kennis verhogen in werkwijze, waardoor er uiteindelijk minder reden tot bezwaar is. Ik mag aannemen dat er al jarenlang van de commissie bezwaarschriften allerlei op- en aanmerkingen, kritieken en adviezen komen. Dus je zou je bijna afvragen waarom dat tot de dag van vandaag niet gelukt is. Dus laten we vooral die commissie aanhouden. Want de commissie staat onafhankelijk en zal een onafhankelijker oordeel geven. De voorzitter is het niet gehoord omdat de regels gevolgd zijn zoals ze zijn, zei de burgemeester net. Dan wil ik opmerken dat het soms ook best mogelijk is en soms zelfs adviseerbaar is om je niet strak aan de regels te houden en ook mensen te horen die hierbij betrokken zijn. Het zou goed geweest zijn. Ik meen de burgemeester hebben horen zeggen dat als bezwaren je ook niet objectief bent. Dat was een argument, dat heb ik helemaal niet begrepen. Dan heeft mevrouw Gorissen heeft gezegd dat er een enquête is gehouden over het ambtelijke horen, de proefneming. En daar verbindt zij... Wat zegt u? U heeft dus gevraagd of men er tevreden mee was?
Nee, vooraf aan de behandeling van de bezwaarschrift is aan de mensen gevraagd of ze ermee instemmen om ambtelijk gehoord te worden.
Ja.
En zo niet, komen ze alsnog naar de commissie.
Ja, ja.
Dat is vooraf gevraagd.
Ja, maar dat betekent dus dat geen enkel waardeoordeel kan uitspreken over de waarde van een beroep en bezwaarschrift. De commissie, dus het argument is niet valide. Dan wordt er gezegd dat ambtelijk horen door twee mensen, waarbij tot mijn grote verbazing de juridisch adviseur plotseling tegen de beoordelaar van een klacht gaat worden. Dat vind ik een wat merkwaardige houding. En bovendien is alles wat bijvoorbeeld Reinten en anderen daarover gezegd hebben. Mensen worden gehoord door een organisatie en vertegenwoordigers van die organisatie en krijgen zeker niet, al was het alleen om psychologische reden, dat onafhankelijke behandeling... waar zij recht op hebben. En nogmaals, ik denk ook niet dat je de ambtenaar in het apparaat een oordeel moet laten uitspreken over het functioneren van andere mensen in het apparaat. Reinten heeft dat terecht ook naar mijn smaak aangehaald. En dan tot slot, als de mensen echt bezwaar hebben, dan komen ze, of ze nou overdag moeten komen of 's avonds moeten komen, als ze echt een probleem hebben, komen die mensen gewoon. En het argument... 'S middags is het gemakkelijker of 's avonds is het gemakkelijker. Dat zou bijna betekenen dat wij mensen die bezwaar maken als kinderen behandelen en het bezwaar maken van hen gemakkelijker maken, alsof ze zelf niet zo volwassen zijn om zelf op te kunnen draven. Dat is een argument waar ik ook grote bezwaar tegen heb. Dus alles opgeteld moet ik zeggen dat er geen enkel argument is aangevoerd dat duidelijk kan maken waarom deze onafhankelijke beoordeling, deze klachten, gestopt zou moeten worden. Ik denk trouwens dat dit voor het college ook, deze commissiebehandeling, een belangrijk leermoment is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Prins. Meneer Riekwil.
Geen toevoeging.
Meneer Van der Schans.
Ja, wij hebben geen argumenten gehoord om ons standpunt nog te wijzigen. Wij blijven vasthouden aan de onafhankelijkheid. Dat is groot goed voor ons. En daar heb ik verder niks over gehoord. En met betrekking tot het... Wij blijven bij de opmerking die gemaakt is met betrekking tot het verzwaren van de ambtelijke taak van personen.
Dank u zeer. Dat ik dit nog mee mag maken, dat betekent wel natuurlijk dat er een commissie is. Ja.
Mag ik nog even tot slot een tweede termijn
reageren?
Ja, maar
ik zal eerst een tussen samenvatting maken. Kunt u daar ook op reageren? Na twee ronden kom ik niet anders dan dus tot de samenvatting dat de commissie het unaniem eens is dat dit niet... door kan gaan. Die geeft dus geen positief advies. Unaniem is het een negatief advies, om het zo samen te vatten. Het zou twee dingen kunnen betekenen. Het is in feite onder de raad, dus dan zou het voorzien van een negatief advies richting raad gaan. En dan moet de griffie een zogenaamd contrair besluit voorbereiden. Of het zou door het college kunnen worden teruggenomen op advies van de commissie. Dat is mijn tussenconclusie. Maar goed, daar komen we zo meteen wel bij de eindconclusie op af. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat er ook een tweede instantie is voor de portefeuillehouder. De heer Hulman, u heeft nu het woord.
Voorzitter, interruptie.
Ja.
De portefeuillehouder heeft naar mijn smaak in eerste instantie daar geen gebruik van gemaakt. Dus dit zou de derde instantie zijn van de portefeuillehouder. En dan is het redelijk dat wij er ook nog een derde instantie op nahouden.
Dus op een gegeven moment wordt er wel wat gezegd. We zijn er twee rondes bezig. Dus, kijk, de commissie heeft twee rondes gehad. Dus ik neem aan dat dat dus van de zijde van de portefeuillehouder ook een tweede ronde is. Nee, hij doet duidelijk het verzoek, jongens. En we gaan een beetje netjes met elkaar om. Hij krijgt nu van mij het woord. Meneer Hulman, gaat de gang.
Voorzitter, dank u wel. Er is een aantal opmerkingen gemaakt in twee termijn die een beetje bij mij de noodzaak of het gevoel oproepen dat ik daar nog even in moet gaan. Omdat ik denk dat daar gewoon toch een verkeerd beeld bestaat. Tegelijkertijd herken ik ook wel dat er in uw commissie en naar alle waarschijnlijkheid in uw raad hier niet zoveel voorstand voor is. En ik heb ook niet zo heel veel zin om tegen, alsof een donker shot tegen windmolens te gaan vechten. Dus ik respecteer datgene wat u in uw commissie hierover gezegd heeft. Dus ik ga hiermee terug naar het college om ons hierover te beraden. Waarbij ik wel even herhaal wat ik in eerste termijn heb gezegd. Dat ik wel de mogelijkheid open hou dat dus de procesgang in relatie tot een raadsbesluit dan anders uit kan zien dan een procesgang in relatie tot een collegebesluit of een burgemeestersbesluit. Maar dat zult u mij niet duiden.
Maar dat betekent...
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Biersteker.
Eigenlijk duid ik u dat wel euvel. Wij geven hier met elkaar aan hoe we erin staan. Ook vanwege de impact. Het zoeken naar toch een oplossing in de richting van mogelijk iets wel doen... gaat dwars in tegen het gevoel van deze commissie. Ik duid u dat eigenlijk wel euvel. Ja.
Nee, ik realiseer me dat, maar u vindt het niet erg, mag ik hopen... dat we wel onze eigen afweging maken. En als we dan eventueel tot een ander standpunt zouden komen... dan uw commissie hier zo stevig verwoordt... dan zullen wij ons uiteraard erover moeten verantwoorden. Dat spreekt voor zich. Maar ik heb zelf als bestuursorgaan, maar het college ook... een eigen verantwoordelijkheid om een afweging te maken. En die afweging zullen wij maken. En we zullen u daarvan uiteraard met argumenten... of het nou linksom of rechtsom gaat, op de hoogte brengen. En als u vindt dat dat aanleiding is voor een nieuw debat... dan ben ik van harte bereid dat debat met u te voeren.
Voorzitter, ik had dan een vraag aan de portefeuillehouder. Dus het zou dus kunnen betekenen dat u in de afweging komt... tot een ander besluit dan de commissie en eventueel de raad neemt.
Ja, u herhaalt volgens mij wat ik gezegd heb.
Nou, voor alle duidelijkheid, want het is belangrijk, zoals je weet, in dit soort commissies om erg duidelijk te zijn, zodat dan achteraf geen bezwaar staat. Dat zou dus betekenen dat dat kan leiden tot een politiek conflict.
Nee, maar ik ben niet op voorhand uit tot op een politiek conflict. Maar
jawel,
ik,
dat bent u wel, want u heeft duidelijk gezegd dat u waarschijnlijk geen zaken zult hebben met het standpunt dat de raad inneemt. En dat is de definitie van een politiek conflict. En u heeft nu
volgens
net gezegd...
Volgens mij heb ik gezegd, voorzitter, dat, bereid dat maakt mij niet zo heel veel uit, hoor.
Conflict aan te gaan. Jongens, niet door elkaar heen praten.
Ik vind echt dat je elkaar hierin serieus moet nemen. En als u mij citeert, moet het goed doen. Ik heb gezegd dat ik dit zal mee terugnemen naar het college om ons te beraden. En dat wij vervolgens daar dan een standpunt zullen innemen. Dus ik heb nog helemaal niet gezegd dat het linksom of rechtsom gaat. Maar ik wil wel mijn eigen afweging kunnen maken. Nou, volgens mij kunt u niet erg vinden dat ik als... bestuursorgaan of onderdeel van een bestuursorgaan mijn eigen afweging maken. En als dat dan uiteindelijk tot een contrair standpunt leidt, dan krijgen we daar een debat over. Dat zie ik ook wel aankomen, ja, dat begrijp ik wel. Ja,
dus toch een politiek conflict dan?
Als.
Dat was hem.
Ja, voorzitter, ter interruptie. Ja. Ik ben maar een dom raadslid, maar nu begrijp ik echt helemaal niets meer van. Wij krijgen hier een stuk ter advisering. Niet ter bespreking, maar ter advisering. Dat moeten wij het voorstel voor advisering aan de raad geven. U geeft nu al aan, het kan zijn dat wij als college uw advisering naast ons neerleggen. Dan had u dat al veel eerder aan moeten reden, hadden we er niet over hoeven praten. Dan hadden we gelijk dat conflict straks met z'n allen wel aangepakt en hadden we er dan over gedebatteerd. Ik begrijp werkelijk niet wat ik op dit moment dan hier
de
zit.
Verordening, waar we het nu over hebben, is een verordening die zowel betrekking heeft op de besluiten die de raad neemt, als op besluiten die het college neemt of de burgemeester. Maar zoals u weet, in het algemene wet bestuursrecht is het zo dat iemand die in bezwaar gaat, dus nog niet in beroep, in bezwaar gaat, doet dat bij het orgaan wat in eerste aanleg het besluit genomen heeft. Dat orgaan in eerste aanleg is ook verantwoordelijk voor de procesgang en de procedure voor de behandeling van dat bezwaar. Dus om tot een verandering te komen heb je sowieso 3 besluiten nodig. En u bent 1 van die 3 en daarom moet het bij u voorliggen. Nou, ik krijg hier een beeld dat u daar geen voorstander van bent. Dat is 1 van de 3.
Ter interruptie, dan snap ik het nog steeds niet. Als u inderdaad dan zegt van nou, daar zijn wij geen voorstander van, dan hoeven wij het er ook niet hier met z'n allen te besluiten om die commissie voor bezwaarschrift op te heffen. En dat kunnen wij namelijk wel doen als raad op grond van die verordening.
Ja, dat kan. Maar u kunt ook besluiten om het niet te doen. Of geen besluit te nemen. En dan blijft...
Wij geven hier toch al met z'n allen aan dat wij die verordening willen laten bestaan. Dat wij inderdaad er tegen zijn dat die commissie van beroep en bezwaar opgeheven wordt.
En dan in het geval dat er een besluit... dat er door college of burgemeester een contrair besluit wordt genomen... betekent dat de verordening gewoon blijft bestaan. Maar die heeft dan betrekking op besluiten door de raad genomen.
Hier op de een of andere manier door iemand met begrip voor onze situatie iets betere uitleg van te krijgen. Want ik heb nu echt de indruk van, wij hebben al heel wat verordeningen, hetzij het goed gevonden, hetzij afgekeurd. Maar ik heb nog nooit zo'n redenatie gehoord, dus ik hoor graag van, hetzij de Griffie of anderszins, eerst eens even, wellicht niet op dit moment, ik heb dat wel eens eerder gevraagd. Hoe dit nu werkelijk in elkaar zit, want ik voel me hier dus echt niet meer serieus genomen.
Chits, als wij onszelf serieus nemen, dan pikken wij dat gewoon niet. Zo eenvoudig is dat. We gaan hier toch geen stukken behandelen die hier worden aangeboden door een burgemeester die later zegt, haha, lekker puh, ik bepaal het uiteindelijk zelf wel. Nou, dan gaan wij het zelf ook bepalen.
Maar voorheen werd het ook door de vakwethouder besproken. Werd het dus door de heer Kracht in dit geval besproken. Ik verbaas me ook al over deze gang van zaken.
Nou, even dan voor de goede orde probeer ik het ook even te snappen, want het is handig als voorzitter. Wat ik dus hoor dat de bevoegdheid van de raad wordt niet ingetreden. Als wij moeten besluiten op een bezwaar of wat ook, dan doen we dat als raad zelfstandig. Wat wel goed aangegeven is een eigenstandige bevoegdheid van het college om dus daarnaar te handelen. En de burgemeester ook nog een keer als apart figuur. Zo kun je het samenvatten, maar dan nog wel zit het natuurlijk wat jullie willen aangeven te hikken tegen het raadsvoorstel wat er dan ligt. Maar goed, ik ben er niet in doorgestudeerd, maar...
Voorzitter, wilt u mij verontschuldigen? Ik doe deze grap niet langer mee.
Nee, oké, maar wacht even. Er wordt gevraagd om uit te leggen.
Interruptie. Ja. Dat kan in theorie allemaal het geval zijn. Weet je waar ik bang voor ben? Dat straks die hele commissie beroep en bezwaar opstapt. Omdat ze zeggen, er is vanuit het college blijkbaar geen vertrouwen. De hele commissie zegt unaniem dat die commissie van beroep en bezwaar moet blijven bestaan. Wat zijn we dan? We zijn dan nu hier theoretisch aan het neuselen met elkaar?
Ben niet
met
wezen. Wil ik het volgende voorstel doen?
Ja, maar ik denk dat, even met andere woorden. Kijk, zoals ik het begrijp, wat er nu vanavond gezegd wordt, is dat deze verordening geldt voor alle besluiten. En volgens mij, de portefeuillehouder geeft hieraan, die zegt van ja, als de raad een externe commissie wil houden voor raadsbesluiten, dan vind ik dat prima. Maar ik hoor ook wat hier de commissie heeft gezegd ten aanzien van die externe commissie. Dat neem ik allemaal mee, want ik zal dat voorstel terugnemen en naar het college nog een keer beoordelen. Maar dat laat onverlet dat ik nog een eigenstandige afweging kan maken om voor besluiten die gericht zijn aan BMW, maar dat is aan BMW, of gericht tegen besluiten van de burgemeester, om daar alsnog ambtelijk te gaan horen. Volgens mij is het zo gezegd, en wat de conclusie zal zijn, dat weet ik niet, maar volgens mij is daar de scheiding van bevoegdheden tot uitdrukking gekomen.
Ik begrijp er helemaal niets van, want er wordt sowieso altijd nog een ambtelijk advies vanuit de organisatie gevraagd en dat wordt ook neergelegd bij de commissie beroep en bezwaar.
Maar dit is wat ik begreep.
Ja. Nou ja, dan begrijpt u het er meer van dan ik. Want ik
vind... Meneer van der Schans, even.
Misschien dat ik het een klein beetje begrijp, maar er is een duidelijk standpunt ingenomen door de commissie bestuur en middelen. Wij willen niet af van de commissie beroep en bezwaar, wij willen deze handhaven. Als ik de burgemeester goed beluister, dan wil hij nou dadelijk eventueel een tussenstap mogelijk maken of een eindsprong mogelijk maken, waarbij hij zegt van oké, voor raadsbesluiten mag dan de commissie blijven bestaan, maar als het college wat zegt of de burgemeester zegt wat, dan heb ik scheid aan die commissie, maar dan zoekt de burger maar een andere weg. Zo kan dat volgens mij niet zijn.
Maar ik vind nu dat er ridicuul wordt omgegaan met datgene wat ik gezegd heb. Ik heb aangegeven dat mijn beeld helder is dat uw commissie geen voorstander is van de afschaffing. Ik heb ook aangegeven dat het me zo helder is dat ik niet van plan ben de rol van Don Quixote op me te gaan nemen. En dat die bezwaarschrift de commissie dus zal blijven bestaan. Maar u heeft een voorstel liggen waarbij het college een standpunt heeft ingenomen. Ik moet met dit beeld terug naar het college.
Even ter interruptie, voorzitter. Uh-huh. Het is toch zo dat we hier adviseren met betrekking tot het opheffen van een commissie die geldt voor de gemeentelijk genomen besluiten en niet tot drie aparte instanties genomen besluiten.
En als u mij uit laat praten, dan is het misschien, helpt dat tot de verduidelijking. Het college heeft een standpunt ingenomen. Ook als het college uw commissie zou volgen, moet er een nieuw standpunt worden ingenomen. Dus je moet sowieso terug naar het college. Maar ik kan hier nu niet vandaag in mijn eentje het college standpunt innemen. En ik wil dus gewoon terug naar mijn collega's en daarmee overleggen. Nou, volgens mij is daar helemaal niks mis mee.
Voorzitter, daar is ook niets mis mee, maar u zei iets heel anders. En dat, ik vind het prima als u teruggaat, dat is allemaal best. Als u maar meeneemt wat de commissie vindt, maar wat u zei was iets anders. En ik begrijp dat u nu
geweldig
dat wij daar ook niet zo
geldig helder zijn. Mag ik het als volgt samenvatten en afronden, dit punt. Het college van BNW neemt dit voorstel terug. Ja, is dat de juiste conclusie? Dan hebben we dat besloten. Punt 6.
Zullen we daarvoor op dit moment even hetzelfde over zeggen dan?
Dit wordt ook een voorstel van het college terug worden genomen.
Dat is een discussieleidname.
Punt 7 neem ik aan ook.
Nee, punt 7 niet.
Oké, punt 7 niet.
Is andere orde.
Dus ik stel nu vast dat punt 6 ook wordt teruggenomen door het college. Nee, dat even mevrouw... Oh, sorry, terug. Mevrouw Turrenhout.
Ja, voorzitter. Ik wil dan, want ik ben getriggerd door de opmerking van de burgemeester bij de vorige, bij mijn vraag over dat inwinnen van dat advies. Het ging dan niet om de, op een verordening, maar om het intrekken van de commissie, beroep en bezwaar, begrijp ik nu uit uw woorden. Begreep ik uit uw woorden, maar misschien heb ik het ook weer verkeerd. Maar dan wil ik die vraag hier bij punt 6 dan zeker toch wel stellen, want het gaat hier toch echt om het intrekken van de verordening, bezwaarschriften WWB. Heeft u hier advies over ingewonnen bij deze commissie? En zo ja, waarom hebben wij het advies niet daarin zagen?
Goede vraag, nou nog een goed antwoord.
Hetzelfde antwoord.
Verordening. Het was nu helder. Het voorstel is gedaan door de portefeuillehouder om het mee te nemen, weer terug te nemen. Dus akkoord. Punt 6 hierbij afgesloten. Punt 7, het intrekken van het van de klachtenregeling 1999... met de bijgevoegde de brief van de heer Louter. Ik ga een andersom rondje. Meneer Van der Sals. Meneer Bellinga.
Nou, dat is wat ons betreft een ander verhaal. We hebben begrepen uit de stukken dat er eigenlijk nog nooit gebruik is gemaakt van deze klachtencommissie. En ja, als de klachtencommissie gewoon niet functioneert of niet nodig blijkt, dan hoeft die voor ons niet in stand gehouden te worden. Dus wat dat betreft kunnen wij ons hierin vinden.
Dank u. Meneer Riekwil.
Hetzelfde.
Oké, mevrouw Post.
Nou, vooralsnog kan onze fractie zich toch wel vinden in de dingen wie, hoe heet deze man, meneer Louter noemt. Wij vragen ons af waarom er inderdaad geen klachten zijn neergelegd. Want volgens mij zijn er wel klachten. Wij vragen ons af hoe komt het dat ze die commissie niet weten te vinden. Nou, er wordt een tipje van de sluier opgelicht natuurlijk. Hè, doordat het echt in eerste instantie niet werd genoemd ook. En dat het niet zo bekend was. Ja, wij zouden liefst zien dat het inderdaad nog een afgesproken periode zou draaien. Waardoor er dan daarna een goede evaluatie kan zijn. En dan... dit voorstel nogmaals ten tafel komt.
Dank u. Meneer De Bruin.
Ja, dank u wel, voorzitter. De klachtencommissie is buitenspel gezet. Dit staat in de reactie van de voorzitter van de klachtencommissie. Dit lijkt ons op voorhand geen onjuiste conclusie. Het is naar onze mening of een contract met de Nationale Ombudsman... of een klachten- of een CQ-ombudscommissie. En daartussen is naar onze mening weinig ruimte. Dat blijkt ook wel, want er is geen enkele klacht ingediend bij de klachtencommissie. Er zijn vier opties genoemd. Er is naar ons idee ook nog een vijfde optie mogelijk, namelijk opzegging van het contract met de Nationale Ombudsman en alsnog de transformatie van de commissie naar een ombudscommissie. Gaan er de voor- en nadelen hiervan op papier? Er is immers door tijdsverloop een evaluatie mogelijk. En waarom is deze optie niet meegenomen? Bovendien, we hebben ook begrepen dat de ombudsman niet goedkoop is. Dus we zouden ook wel graag inzicht hebben in de kosten die we spenderen aan de ombudsman. We komen hier denk ik ook een beetje tegemoet aan datgene wat de heer Louter in zijn stuk zegt. Want hij vindt namelijk geen argumentatie voor het opheffen van de klachtencommissie. Behalve dan dat destijds besloten is... om dus hun buitenspel te zetten.
Dank u zeer. Mevrouw Biersteker.
Ik kan me vinden in zowel de woorden van de SP als het CDA. Want in wezen zegt het CDA ook, kom eerst maar zelf. Of SP ook, met kom maar eerst dus met meer informatie, betere informatie. Praat er dan nog eens over. En dat vind ik een prima uitgangspunt. Laat eerst maar zien hoe het kan en wat de kosten zijn.
Ja, meneer Baanstra.
D66 sluit zich ook aan bij het CDA.
De Partij van de Arbeid, meneer Cassander.
Wij sluiten ons aan bij de voorgaande sprekers.
Ja, sluit u dan bij mij aan of bij u?
Nee, de vorige, dat is niet... Anders had hij wel gezegd, ik sluit me aan bij de VVD, toch? Oké. Okay. De portefeuillehouder.
Voorzitter, Laten we hier ook niet al te veel woorden aan vuil maken. Deze commissie bestaat een aantal jaren. En daar is nog nooit één vergadering geweest. En er wordt de stelling ingenomen dat het is omdat de commissie buitenspel is gezet. Ja, sorry, maar dat vind ik echt zulke onzin. Kijk, ik wil best u tegemoetkomen door wat energie te steken in een brief die uiteenzet wat nou het voordeel is, nogmaals, van de ombudsman, wat het kost en de vraag beantwoorden van de heer De Bruin. Het kost mij geen enkele moeite om die toezegging te doen. Maar als een commissie een aantal jaren al bestaat en niet één keer bij elkaar komt, dan kunt u niet...
Al iets aan de hand, hè?
Ja, maar dan, dat is niet dat er geen klachten, dat er geen klachten zijn, dat er geen contacten zijn met de burger. Dat is natuurlijk niet het geval. Dat is ook, ja, nou ja, goed. En ik heb,
even de interruptie via de voorzitters.
En ik heb met het instituut de ombudsman een aantal keer contact gehad. Dus dat functioneert. Ik ben daar zelf heel gelukkig mee. En het feit dat dat functioneert, betekent niet dat je daaruit mag concluderen dat deze commissie buitenspel is gezet. Dat is een redenering die ik volstrekt niet kan volgen. Immers, de burger maakt zijn eigen keuzes. Maar nogmaals, de vraag van de heer De Bruin, die wil ik best beantwoorden. Daar gaat het mij niet om. Dus als uw commissie daar behoefte aan heeft, dan krijgt u daar een kort stukje van mij over.
Dat was het. Mevrouw Goris, nog wat bij toe te voegen? Nee. Tweede instantie. Begin nu bij de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ja, er blijft nog de vraag open. Waarom zijn de mensen met klachten nooit naar deze commissie gegaan? Ja. Die is niet beantwoord. Waarom zijn ze er hier naartoe gegaan? Zijn ze onbekend? Of gesuggereerd bewust buitenspel gezet? Wil ik dat niet aanhalen, maar die vraag blijft wel staan wat ons betreft. En als inderdaad mensen geen behoefte hebben hier naartoe te gaan, ja, dan is het wel de conclusie, dan moet je mee stoppen.
Okay. Meneer Baanstra, mevrouw Biersteken, meneer De Bruin.
Nou, in ieder geval ben ik blij met de opmerking van de burgemeester dat hij in ieder geval die optie 5 dan eigenlijk bekijkt. Aan de andere kant, ja, buitenspel gezet, ik heb dat genoemd. En aan de andere kant, ja, naar mijn idee is het ook zo. Of je gaat naar de ombudsman, of je gaat naar een ombudscommissie hier ingesteld. En ja, dan ga je naar de ombudsman, omdat daar een contract mee is. Zou je hier wel een ombudscommissie hebben, dan verklaart de ombudsman zich niet bevoegd om de klacht te behandelen. Ja, zo zit dat.
Heeft hij nog nooit gedaan.
Dat was hem, meneer Bruin. Mevrouw Post.
Ja, nou, ik zou graag nog wel weer ingaan op de inhoudelijke argumenten die de heer Louter noemt. De voordelen boven de ombudsman, want die spreken mij persoonlijk wel aan. Dat hij zegt van, wij zijn beter op de hoogte van de gemeentelijke instanties, processen die daar lopen. We zijn bereikbaarder, want we zitten dichterbij. Dat zijn voor mij toch wel voordelen waarvan ik denk, ja, ik weet niet of we dat zomaar overboord moeten kieperen. Ik denk dat de klachtencommissie niet voldoende bekend is, dat er niet voldoende op gewezen wordt bij eventuele klachten. Maar daar heb ik nog niet zo'n goed antwoord op gekregen. Is dat zo?
Wel, meneer Riekwil.
Ja, we wilden toch nog wel graag weten waarom, het is al door voorgangers, zeg maar, willen toch nog wel even accentueren, waarom er nooit gebruik van is gemaakt. En laten we dat eens onderzoeken, of door middel van een advertentie voor de burgers, of weet ik wat. Want ik denk, als ik aan een gewone burger vraag, dat ze van de hele commissie totaal niets afweten. Dus dat is ons argument.
Dank u wel. Meneer Bellinga.
Ja, wij zijn nog steeds voor dit voorstel. Wij denken dat de procesgang anders is dan nu geschetst wordt. Wij denken dat men eerst terecht komt bij de klachtenman van de gemeente, de gemeentelijke klachtenman. En wij denken dat die zijn werk zo behoorlijk doet dat er geen behoefte is om naar de klachtencommissie hun klacht door te zetten.
Ja. Dank u. Meneer Hulman.
Kort nog, voorzitter. Nogmaals, ik herhaal mijn toezegging om de vraag van de heer De Bruin te beantwoorden. Voor de beeld even voor iedereen, voor u nu alvast, want er begint nu een idee te bestaan dat wij de klachtencommissie geheim gehouden hebben. Nou, daar is geen sprake van. In elk geval dat een burger een klacht bij ons deponeert, behandelen wij die klacht, krijgt de burger een antwoord. En het antwoord is in alle gevallen opgeschreven dat indien men niet tevreden is, dat men naar de klachtencommissie kan. Men kiest er vervolgens voor dat niet te doen, maar naar de ombudsman te gaan in die gevallen dat men die keus maakt. Helderder kan ik het niet maken. Maar als u toch behoefte heeft aan het antwoord van de heer De Bruin, dan zal ik dat voor uw papier zetten. Maar iedereen die een klacht heeft ingediend en een antwoord krijgt, krijgt daar onmiddellijk bij te horen dat als men niet tevreden is, dat er een klachtencommissie bestaat.
Prima. Mag ik u voorstellen om dit punt aan te houden en eerst de brief af te wachten in reactie op de vraag van meneer De Bruin? Daar heb ik een vraag aan de heer Hulman. Kunt u ook een datum noemen wanneer die brief komt? Dan kunt u dat noteren en een stompotlood is beter een scherp geheugen, beste collega's.
Week of vier.
4 weken na deze. Dat is nu genotuleerd door de griffier. Dus punt 7 is aangehouden. Dank u zeer. Punt 8. Nou, wacht even. Misschien zitten er wat in de besluitenlijst wat dingen waar u mee kan doen, of niet? De besluitenlijst van de commissie. Bestuurder Middelen, de termijnplanning. Mevrouw Turnhout.
Nou ja, het had ook bij de besluitenlijst gekund. Daar staat namelijk de commissie neemt kennis van de termijnplanning. Ik wil toch een opmerking maken. Dan vind ik het jammer dat de burgemeester zelf wegloopt. Het is namelijk wel aan hem geadresseerd. Wij hebben met z'n allen enige maanden geleden hebben wij een commissievergadering, een hele belangrijke commissievergadering gepland, in de agenda's gezet allemaal. We hebben steeds allemaal deze avond vrijgehouden, 19 september, voor een commissievergadering over het stadshart. Er werd ons gezegd hoe belangrijk die commissievergadering was, daar plan je je agenda omheen. Nu hebben wij een mailtje gekregen waarin gezegd is dat deze commissievergadering verzet wordt omdat BMW het belangrijk acht om met Prinsjesdag te gaan lobbyen in Den Haag. Wij hebben onze twijfels bij het lobbyen op een dag als Prinsjesdag, want er staan de hoofden van de aanwezigen daar naar hele andere zaken. En daarbij wil ik de burgemeester vragen om opschrift te stellen over welke onderwerpen er op die dinsdag gelobbyd wordt in Den Haag als hij zegt dat hij dat wel gaat doen. Want ik vind het een minachting, en ik neem mijn woorden daarin niet terug, minachting naar de Raad om op zo'n laat moment zo'n belangrijke commissievergadering te gaan verplaatsen.
Maar er zit wel een fase tussen. Ja, de agendacommissie. En de agendacommissie heeft dit advies gegeven.
Ja, die zit er namens
u. Ja, op grond van het...
We hebben weinig invloed.
De agendacommissie was nu maar even dat is niet aan de orde, want ik moet me neutraal opstellen. Maar ik denk dat we de vraag zullen doorgeleiden. Ik ben het volledig met u eens, jammer dat de burgemeester wegloopt, want ik stond daar tegen hem van, er kunnen wat uit die punten voortvloeien. Dat zullen we ook in de agendacommissie ook naar voren brengen. Maar we zullen uw vraag doorgeleiden en dan moet het tot zijn recht komen. Nog meer over het stuk? Oké, punt 10 van de agenda. Geeft dat problemen? We zijn gesloten. U kunt nu koffie drinken.